In Handelingen 2 vinden we de openingstoespraak, om zo te zeggen, van het nieuwe verbond. De eerste officiële prediking van het evangelie na de opstanding van Christus. En dat is in essentie het evangelie, namelijk dat Jezus is opgewekt uit de dood, dat God hem heeft opgewekt en hem gezet heeft aan zijn rechterhand, en dat hij geworden is tot Here en tot Christus. Want dat is dan de climax van deze toespraak van Petrus. De aardigheid daarvan is dat hij onderweg, hoe kort dit stuk ook is wat we in onze Bijbels hebben, dus nauwelijks meer dan een halve bladzijde. Nou oké, het is 3/4 bladzijde. Dat hij vele schriftplaatsen uit het Oude Testament citeert. En zo hoort het blijkbaar. Want kijk, het evangelie is maar niet een prediking van de een of andere filosofie of opvatting, waar je dan, als je er gehoor aan geeft, een goed gevoel van krijgt of zo. Dat vragen ze je dan tegenwoordig, hè? Dat je zegt dat je een gelovige bent. Of je daar blij mee bent, of je er happy mee bent, of je er wat aan hebt op maandag of zoiets. Ken je dat niet? Ja, het is me meerdere keren overkomen. Nou, en dan is het fijn voor je. En dat is dan, ja. Ja, maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Het is volstrekt buiten de orde. Dat is het probleem. Je stel je vragen, maar die leiden je af van waar het werkelijk over gaat. Dat probeer ik te zeggen. Daar gaat het niet over. Een dergelijke context vind je in de Bijbel ook niet. Dat het evangelie of het woord Gods iets is waar je goed bij zou voelen. Sterker nog, er staat, als Paulus het moet verklaren, dan zegt hij, het is niet naar de mens, het is een boodschap niet naar de mens. Echt niet. Want ja, het is een boodschap die zegt dat God de oude mens niet rekent, niet telt. Want ja, het kruis van Christus, waarin wij zouden roemen, schrijft Paulus in Galaten 6, dat houdt in dat ik der wereld gekruist ben en de wereld is voor mij gekruist. En dus dat ik dood ben, daar komt het op neer, toch? Dat is het kruis. De prediking is trouwens niet het kruis, de prediking is de opstanding van Christus. Oké, de opstanding van de gekruisigde. Opstanding kan natuurlijk alleen als er eerst sprake is van dood, dus dat wordt geïmpliceerd. Maar de prediking is niet dat hij leed en stierf. De prediking is dat God hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, nadat hij de reinigmaking in onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Zo staat het letterlijk in Hebreeën 1 vers 3. Maar hoe dan ook, in deze toespraak vind je dus wat je eigenlijk ook zou moeten verwachten. Kijk, als dit het evangelie is wat hij predikt, dan moet je verwachten dat hij zich beroept op het Oude Testament. Want ik weet niet of ik u dat alles uitgelegd heb of niet. Het begrip evangelie vertalen wij met blijde boodschap. Nou, zou het best kunnen zijn, en met opzet spreek ik er nou heel losjes over. Nou zou het best kunnen zijn dat je met een woordenboek in de hand bij het Griekse woord, want het is een Grieks woord, evangelie, in het Griekse woordenboek vermeld vindt dat het zoiets betekent als blijde boodschap. Dat zal dan wel, maar dat wil nog niet zeggen dat dat de betekenis is van de term in de Bijbel. Want de regel is, dat is klassiek, dat is orthodox, de regel is, Griekse woorden van het Nieuwe Testament krijgen de betekenis mee van het Hebreeuwse woord waarvan ze in de Septuaginta als vertaling fungeren. Heb je die gevolgd, die zin, of moet ik hem herhalen? Je hebt Oud-Testamentisch Hebreeuws. Dat is vertaald geworden ooit naar Grieks. Dat is de Septuaginta. Omdat de 70 mannen het vertaald hebben. Daarom heet het Septuaginta. Zoiets. En de Griekse woorden die daarin gebruikt worden, in die Septuagint, krijgen dus noodzakelijk de betekenis mee van het Hebreeuwse woord waarvan ze de vertaling zijn. En het zijn die Griekse woorden uit de Septuaginta die in het Nieuwe Testament van ons, wat in het Grieks geschreven is, geïntroduceerd worden. Dus het woord evangelie, ik zeg altijd, want dat is een vaste routine, evangelie is geen Nederlands, evangelie is Grieks. De vertalers hebben het woord niet vertaald. Het is gewoon Grieks woord. Ze hebben het niet vertaald om de eenvoudige reden dat ze vonden dat het niet goed te vertalen was naar het Nederlands. Toen hebben ze het maar gewoon laten staan. Dat went dan wel en dat kun je altijd nog zien. Zo zijn we ook aan het woord engel gekomen. Want het is helemaal geen Nederlands. Dat is gewoon het Griekse woord. En betekent een bode, boodschappen. Maar omdat de vertalers van mening waren dat er nog wel meer vastzit aan het begrip engel, bij gelegenheid, hebben ze het dus niet vertaald en zo is het een Nederlands woord geworden. Dat doen wij nog steeds zo, want ons moderne Nederlands barst, als u het mij vraagt, want ik vind het geen prettig verschijnsel, maar het barst van de Engelse termen, waarvoor wij blijkbaar geen Nederlands woord wisten. Soms bestaat zo'n woord wel, maar dat kent men dan niet. En soms bestaat zo'n woord ook inderdaad niet. Dus dan laat je het staan en dan wordt het vanzelf Nederlands. Vroeger deden we dat met het Frans, toen dat nog de lingua franca was. Dus het Nederlands zit ook vol met Franse woorden. Ja. Maar goed, tegenwoordig zijn het Engelse woorden. En ze worden vanzelf Nederlands. Kortom. De vraag is dus, van welk Hebreeuwse woord is evangelie de vertaling? En het antwoord is, het is de vertaling van bezer. Ook uitgesproken als bazar. En als men vindt dat het als bazar zou moeten worden uitgesproken, het zijn drie medeklinkers. Als men vindt dat het met bazar moet worden uitgesproken, dan vertaalt men het met vlees. Of vlees worden, of vlees zijn. Wat voor werkwoord je me daarbij verzint namelijk. En als men vaststelt dat dat niet kan, omdat je dan onzin krijgt, dan moet je het uitspreken als bezer en dan is het een boodschap. Een goede boodschap. Zelfs dat klopt niet. Het betekent een boodschap die verwacht mocht worden. Maar daar hebben we inderdaad geen Nederlands woord voor. Hebben jullie nog wat ik nu zeg? Bezer. Evangelie betekent dus niet blijde boodschap. Het betekent een boodschap waarop men zat te wachten. Die eraan zat te komen. Het was al nog een kwestie van tijd. En als dat meegedeeld wordt, dat wat verwacht mocht worden en de eventueel wat beloofd was, dat is iets simpeler uitgedrukt. Maar als wat beloofd was gerealiseerd is geworden, dan wordt dat medegedeeld en dat is bezer, bazar. Dat is evangelie. Maar aangezien het hetzelfde woord is als het woord voor vlees, kun je meteen besluiten dat als er staat het woord is vlees geworden in Johannes 1 vers 14... dat gewoon betekent, God heeft zijn beloften vervuld. In het begin was het woord, vers 1, en dan meteen naar vers 14. En het woord is vlees geworden. En zelfs dit is goed Nederlands. Dat iets vlees geworden is. Oké, we zeggen het plechtige, dat iets gematerialiseerd is. Dat iets gestalte heeft gekregen. dat het is uitgekristalliseerd. Dat iets is geïmplementeerd. Is dat ook Frans wat Nederlands geworden is? Toch, zoiets. Implanté? Zoiets. Oud-Nederlands staat vol. Ik heb nog wel boeken in Oud-Nederlands. Want zeg 200 jaar terug. Dat staat vol met Franse uitdrukkingen. Gewoon vernederlandst. Maar dat even tezijde. Waar het me om gaat is dit. Dat evangelie is niet maar blijde boodschap. Evangelie wil zeggen dat wat beloofd was, wat op de tekening stond, wat vastgelegd was, wat logischerwijze wel ooit een keer moest gebeuren. Als dat medegedeeld wordt, dat het gerealiseerd is, dat het vlees geworden is, dan krijg je dus dat woord voor vlees worden. Bezer, bazar. Het is gewoon hetzelfde begrip. Heb je dat? Ja, en waarom men het op twee verschillende manieren uitgesproken wil hebben in het Hebreeuws. Ja, dat vind ik jammer, want ja, doe maar. Het is wel van belang, want het woord is vlees geworden. Het gaat niet over de geboorte van Jezus als een van de personen van de Godheid. Het betekent gewoon dat de beloften Gods zijn vervuld geworden. En dat gebeurde trouwens niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar bij zijn opstanding. Heb je dat nog? Nou ja. Als u nou denkt, dat is toch lastig dat je dat dan eerst in het Hebreeuws moet leren enzovoort, zeg ik, nou, je kunt ook gewoon Romeinen 1 vers 1 lezen en dan vers 2. Want daar staat Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had in de schriften, staat erachter. Toen hebben dat is vers 2. Toen hebben de vertalers dat, zover ik me herinner, ik zal even kijken. Die hebben dat tussen haakjes gezet. Zo van, ja, je kan het meelezen, je kan er ook overheen lezen. En ze hebben gelijk. Ik ken hun overwegingen niet. Maar kijk, evangelie kan alleen evangelie zijn als het tevoren beloofd was. Als het niet tevoren beloofd was, kan je nooit het woord evangelie gebruiken. Dan is er iets gematerialiseerd dat er niet was. Dat kan dus niet. Dan heet het niet zo. Heb je dat nog? Nou. Dus het is tevoren beloofd. En daar laat Petrus geen gras over groeien. Want hij citeert hier in die toespraak een heleboel schriftplaatsen. Ik heb ze wel opgeschreven. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 heb ik er genoteerd staan. Niet noodzakelijk klopt dat, maar... Om te beginnen namelijk was dat Joël 2, want daar begint zijn schriftlezing mee. Wat is hier gebeurd op die Pinksterdag? Wel, zegt Petrus, vers 16 van Handelingen 2. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Verder zonder commentaar. Er was hier sprake van dat de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest enzovoorts. Hetgeen betekent dat er dus vervulling is van Joël 2, waaruit hier geciteerd wordt. En dat betekent meteen ook dat dus sindsdien wij leven in de laatste dagen. Want dat stond in die profetie. Heb u dan? Hoeveel dagen dat zijn? Laatste dagen? Veel. Ja. Dat moet de conclusie zijn. Er valt verder niks over te filosoferen. Dat is Joël 2. Dan heb je in vers 25... een citaat uit Psalm 16. Dat is Psalm 16, vers 8 tot 11. Dat David zegt, ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in het dodenrijk in Hades niet verlaten, noch zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En er komt de toelichting dat dat een profetie is over de Messias, omdat David... op David kan dit niet van toepassing gebracht worden, want David is niet opgestaan uit de dood. Die is niet in Hades geweest en toen weer teruggekomen, zoals hij in die psalm zegt. Dus het was een profetie over het zaad van David, zegt Petrus hier. Dus dan heb je na psalm 16 heb je dus een verwijzing naar 2 Samuel 7. Want daar heeft God hem onder ede gezworen dat hij uit de vrucht zijn ellende, zoveel het vlees aan gaat, de Christus verwekken zou om hem om de troon te zetten. 2 Samuel 7, dat is de formulering van wat wij gemakshalve noemen Davidisch verbond. U weet, je hebt het Mosaïsch verbond en het Abrahamitisch verbond, een Noachitisch verbond, maar je hebt ook een Davidisch verbond dat in het christendom volstrekt veronachtzaamd is geworden, omdat men in het algemeen er niet in gelooft. Namelijk dat God het huis van David zou continueren door de eeuwen heen en uiteindelijk dat dat huis van David vertegenwoordigd zou worden door wat dan heet de Messias, de gezalfde des Heren. Hebben jullie dat nog? De Messias, wiens zonen zijn, van David. Nou, hoeveel generaties? Dat staat er niet bij. Maar dat het huis van David gecontinueerd zal worden de eeuwen door... Ja, dat is 2 Samuel 7. Maar 2 Samuel 7 wordt natuurlijk nog op veel meer plaatsen in het Nieuwe Testament geciteerd. En het hangt samen dus met het toekomstige koningschap van Christus over Israël en vervolgens over de volkeren. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Ik geloof dat de engel dat zei tegen Maria, als ik me goed herinner. Maar het is gebaseerd inderdaad op 2 Samuel 7. Trouwens, de keren dat de Heer Jezus genoemd wordt de Zoon van God, is het eigenlijk altijd ontleend aan 2 Samuel 7. Want daar staat dat David een zoon zou hebben. En daarvan zegt de Heer God, hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dus ja, daar komt de uitdrukking vandaan. Dat wij er wat anders van gemaakt hebben, van die termen, ja, dat is me niet ontgaan. Maar in de Bijbel kan ik dat allemaal niet terugvinden. Kortom, 2 Samuel 7 staat trouwens in mijn Bijbel erbij, hè, onder vers 30. Een verwijzing naar 2 Samuel 7. En naar Psalm 132, dat klopt ook. Daarin wordt dat Davidisch verbond bezongen, uitgebreid. Dat gebeurt overigens ook in Psalm 89. Met andere woorden, vers 30, staat dat er niet bij? Nee, staat er niet bij. Vers 30 verwijst in ieder geval naar Psalm 89, vers 3 en 4, Psalm 132, vers 11 en 2 Samuel 7, vers 12 en 13. Dat zijn hoogst fundamentele profetieën met betrekking uiteraard tot de persoon van de Christus, de zaligmaker. Dan hebben we nog vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Daar geeft mijn Bijbel verder geen verwijzing bij. Maar er zijn er nogal wat. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Je kunt natuurlijk doen alsof het vooruitgrijpt op... vers 34, het eind van het vers, zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Dat kan. Dus dan wordt vers 33 een verwijzing naar Psalm 110, maar die vind je dus in vers 34 nog een keer. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en dan, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Hier staat het dus expliciet dat die Heilige Geest beloofd was. Ik meen zomaar ineens dat in Efeze 1 het ook zo heet. Namelijk de... Even kijken. Namelijk de Heilige Geest der Belofte. Ja. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der Belofte. Dat is vers 13 van Efeze 1. Dat wil zeggen de beloofde Heilige Geest. En omdat we het toch al over taal hadden. Bij beloofde Heilige Geest, dan is beloofd een bijvoeglijk naamwoord. Bij Heilige Geest. Welke geest nou? De beloofde. Maar als het heet de Heilige Geest der Belofte, dan staat er nog steeds hetzelfde, maar nu met een zelfstandig naamwoord. En dat maakt het sterker. Als je dus het begrip beloofd als bijvoeglijk naamwoord wil versterken of benadrukken, dan verander je dat in een zelfstandig naamwoord. Zo werkt dat. Ja, dit is taal. Dat zijn de ins en outs van de literatuur. Hoe zeg je iets? Hoe leg je de klemtonen goed zonder gebruik te maken van onderstrepingen, doorstreping, kapitalen, heet dat, hoofdletters, schuine letters enzovoorts. Hoe doe je dat? Nou, zo door goed te formuleren en soms door de zin om te bouwen, met de juiste woorden te beginnen of te eindigen. Zoiets. Maar het is de beloofde Heilige Geest, de Heilige Geest der Belofte. Let op dat hier staat dat de Heer Jezus in zijn opstanding de beloofde Heilige Geest ontvangen heeft. Dat betekent dat los van wat er in zijn leven op aarde dan plaatsgevonden mogen hebben, wat het ook was, de beloofde geest, dat wat God beloofd had, heeft betrekking op de opstanding van Christus. En daarmee heet het ook zijn zalving, want u weet dat zalving gebeurt door olie, en olie is een beeld van de geest. En als de Heer Jezus uit Jesaja leest over de Heer heeft mij gezalfd, dan is dat een uitspraak over zijn opstanding uit de dood. Hebben die nog, of was het nou weer te snel? Die uitdrukkingen zijn prachtig, maar je moet ze wel even isoleren, even tot je door laten dringen. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte, dat kun je ook nog lezen als namelijk de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende als één ding. Hoe dan is hij verhoogd geworden doordat hij de Heilige Geest ontving? Wat is het resultaat van dat hij de Heilige Geest ontving? Dat hij verhoogd werd. Je kunt die twee dingen niet tegelijk zeggen, dus eerst het ene dan het andere. En dat gebeurt zo. En dat de Heilige Geest beloofd is, dat is natuurlijk een aardige mededeling, maar de vraag is waar dan? In het Oude Testament. En om een of andere reden is in mijn Bijbel daar geen tekstverwijzing bij afgedrukt, bij vers 33. En ik moet ook toegeven dat het enigszins moeilijk is. Maar eigenlijk ook weer niet. Dat wil zeggen, vanuit de Calvinistische achtergrond van de vertalers begrijp ik dat het moeilijk is. Maar binnen het kader van de Bijbel mag het niet al te moeilijk zijn. Want wij vinden profetieën over de uitstorting van de geest natuurlijk weer punt 1, Joël 2. Daar was het verhaal mee begonnen. Dus die zou je volledigheidshalve moeten noteren. Maar ik noem er nog een paar. Namelijk Jesaja hoofdstuk 44. Dat is dan vers 3. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen zal ik gieten op het droge, dat is twee keer hetzelfde dus. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Daar staat vier keer hetzelfde. Zo'n ding heet, sprak hij, een beetje oneerbiedig, maar zoiets heet, dat is taal, dat heet een viervoudig parallelisme. Ik weet niet hoeveel elletjes er dan in dat woord zitten. Parallelisme. Oh. Een viervoudig parallelisme. Dat is synoniem parallelisme, moet ik dan ook nog zeggen. Want het is vier keer hetzelfde. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Het woord gieten moet je dan weer invullen. Wordt weggelaten. Dat is ook een stijlfiguur. Dat heet een ellipsis. Maar taal is een snaaks ding, hè? Ja. Is een snaaks ding. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen gieten op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen gieten op uw nakomelingen. Kortom, die nakomelingen van Jacob uit vers 2, het voorgaande vers, daar heet het Jacob. En in vers 1 heet het ook Jacob, maar ook Israël. Die nakomelingen, die zijn dus het zaad van Jacob, daar staat hier dus. Maar ze worden wel geacht dorstig en droog te zijn. Waarbij dat water weliswaar primair een beeld is van het woord van God in de Bijbel. Maar waar het woord van God niet een tastbaar ding is, is het dus geest. Dat is één. En het andere is, ja, voor zover het woord tastbaar is en zichtbaar, is het toch door de geest voortgebracht, zo heet dat. En dus zegt de Heer, maar mijn woorden zijn geest en leven. Zie? Nou ja, vandaar dat uitgieten van olie is een beeld van de geest, maar uitgieten van water ook. Maar meer ligt dan de nadruk op onderwijzing, namelijk het woord van God als zodanig. En als er dus sprake is van dorstigen, u weet wel, in alle gij dorstigen komt tot de wateren, dan gaat het dus over degenen die het woord van God niet hebben, of althans niet kennen. Maar toen de Heer het zei, alle gij dorstigen komt tot de wateren, staat erbij, dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Want de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Kent u die? Dat is Johannes, het staat in Johannes. Dus dan heb je ook water, komt het mij in drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, dat binnenste van de Messias namelijk, van de Christus. En dan staat er commentaar bij van de schrijver, van Johannes. Dit zei hij van de geest, welke ontvangen zouden degene die hem geloven, want ontvangen zouden. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Die beloofde geest hangt samen met de verheerlijkte Christus. En daar gaat het maar om. Maar hier vind je zo'n profetie dus over geest. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Is geest dan een vloeistof? Het antwoord is nee, maar vloeistoffen worden gebruikt als uitbeelding van de geest. En daarom krijg je uitstorten of uitgieten van de geest. Maar ja, dat is vanwege de beeldspraak die erachter steekt. Want dat is mooi, taal is een mooi ding. Zeker. Nou goed, dit was Jesaja 44. Nou, Jesaja kan ik net zo goed ook even hoofdstuk 32 opzoeken. Jesaja 32... Waar staat in vers 14, want het paleis zal verlaten zijn en het gewoel der stad zal ophouden. Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, Jeruzalem zal verwoest worden. Tot in de eeuwigheid, dat wil zeggen helemaal. Een vreugde der baldezel en weide der kudde, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. U begrijpt het als we, toen we lazen in Handelingen 1 over, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. En vervolgens gij zult de Heilige Geest ontvangen. Dat het inderdaad ontleend is, zelfs de woordkeus ontleend is aan dit vers in Jesaja 33. Daarna wordt er meteen gesproken over vrede en gerechtigheid. Nou ja. Jesaja 32. Joel 2 hadden we vanzelfsprekend gehad. Dan heb ik, noem ik nog maar even, Zacharia 12. Dat zijn zo van die, de meest voor de hand liggende schriftplaatsen, naar mijn mening. Dat is Zacharia 12, vers 10. Dat is trouwens helemaal een opmerkelijk schriftgedeelte, hoor. Omdat het onbekend is, maar er staat toch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Over wie? Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. De vraag is wanneer, als men tot geloof komt. En wellicht is een begin meegemaakt in Handelingen, maar het is nog nooit voltooid of vervuld. Want gaat verder met: en ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem rouwklagen als met rouwklagen over een enige zoon, en ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Maar tot op heden is dat niet gebeurd. Dus dat is nog toekomst. Gaat over de dagen van de wederkomst van Christus, waarvan dan staat: over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. Het huis David staat er echt. En het bevestigt wat ik altijd roep. 2 Samuel 7 zegt dat het huis van David, het koningshuis zelfs, de troon van David, gecontinueerd zal worden de eeuwen door. Dat is dus ook vandaag. En het bestaat ook nog in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar zit niet de Heer op de troon, niet de Heer Jezus, maar wel iemand anders uit het huis van David. Dat moet wel, want anders kun je niet de geest uitstorten over het huis Davids.
En zijn er bij de inwoners van Jeruzalem?
Er wordt gezegd inwoners van Jeruzalem. Dan moet ik zeggen dat als je onder wederkomst van Christus sek verstaat, zijn verschijningen op de Olijfberg, dan is er niet eens in Jeruzalem, want het wordt verwoest op dat moment. Dus het gebeurt toch daarna. Bij de herbouw van Jeruzalem, terugverzameling van Israël enzovoort. Je moet er ook niet één datum voor prikken, want zo werkt het nou helemaal niet. Hebben we al gezien trouwens, dat het zo niet werkt. Dus het is ook in een bepaalde periode. Maar het is niet alleen maar de Heer Jezus uit het huis van David. Er zijn er nog meer uit het huis van David. Heb ik u dat wel eens verteld? Dus op zo'n pak papier, zo'n pak papier. 2-zijdig bedrukt met kleine lettertjes. De afstammelingen van David door de eeuwen heen. Tot in onze dagen.
En heeft
u nog steeds? Dat pak papier heb ik nog. Ja. Ik heb ook alweer, dat is alweer een paar jaar terug, geprobeerd om die site nog te bereiken. Om het opnieuw af te drukken en of er nog andere opties zijn. Want nou ja, doe maar. Maar ik heb het niet meer kunnen vinden. Ik heb wel gevonden waar het vandaan kwam, want dat heb je op internet niet altijd in de gaten. Hè? Als je iets tegenkomt en interessant. Maar wie publiceert dat? Wie heeft dat erop gezet? Dat vind ik het nadeel ook van internet. Kijk, bij een boek, daar heb ik die titelpagina al 10 keer gelezen voordat ik er maar in begin te lezen, hoor, in het boek. Wie komt het? Wat is dat voor een titel? Wie heeft het uitgegeven? Waar is dat gedrukt? Toch om te weten van uit welke hoek waait de wind wellicht. Nou ja, zodat je je schrap kunt zetten of zoiets. Of meteen kunt besluiten het toch maar niet te lezen. Of het meteen weg te gooien in plaats van nog een paar jaar te bewaren. Weet ik het. Ik roep maar wat geks. Maar ja.
Waar kwam het dan vandaan?
Het kwam vandaan bij... Moet ik even nadenken, hoe heette die man? Ik kom er wel op. Over 14 dagen heb ik hem. Maar nee. Het kwam van... Jair heet die man. Jair Davidi. Hoe je het precies schrijft, weet ik niet. Uit mijn hoofd. Maar dat moet je kunnen vinden. Jair... Van je Iris, weet je wel, maar dan zonder us. Zonder us, bedoel ik. Jair Davidi. En Jair Davidi is, staat zeer vijandig tegenover de Heer Jezus Christus. Daarmee ook tegen het christendom. Maar hij was orthodox Joods in Australië. De naam is Hebreeuws, hè? Dat lijkt me duidelijk, hè? Maar goed. Maar hij was Australië. Hij hoorde van opvattingen over dat de Angelsaksische volkeren de erfgenamen zouden zijn, de afstammelingen zouden zijn van de 10 stammen van Israël. Dat vond hij verschrikkelijke onzin, dus dat ging hij toen bestuderen om te kunnen aantonen dat het onzin was. Maar toen kwam hij tot de conclusie dat het klopte. Een vijand dus, hè? Eigenlijk. En daar heeft hij dus nogal wat boeken over geschreven. Over de verschillende stammen van Israël waar ze gebleven zijn. Goed gedocumenteerd, vind ik. Persoonlijk. Maar ja, het is niet de schrijver die ik nou zou aanbevelen meteen. Want ja, zo echt heel vijandig. Ik wil er niet op ingaan, maar het is heel vijandig tegenover de Heer Jezus. Zijn idee is ook dat de Bijbel leert dat de 10 stammen zouden in afgoderij leven tot de Messias komt. En die afgoderij is volgens hem het christendom. In werkelijkheid, die 10 stammen leven in afgoderij totdat de Heer kwam, maar dat is inmiddels 2000 jaar geleden. Dus er zit wel een kern van waarheid in, hij heeft alleen de datum verkeerd. Zo zit dat. Ja. Maar die publiceerde dan. Ik weet nog dat hij reageerde op het idee dat het Britse koningshuis, koningin Elisabeth in de tijd, dat hij van David zou afstammen. En hij haalde zijn schouders op en zei, ja, ik weet niet precies wat hij zei, maar ik geloof dat hij zei, ja, langs 58 verschillende lijnen. Want dat heb je soms met die families die, zoals je in het Nieuwe Testament, die lijn van afstamming van Jezus, die lopen ook uit elkaar, hè, Matthäus en Lucas. Een deel loopt gelijk en dan lopen ze weer uit elkaar en dan komen ze toch weer bij elkaar. Dat gaat nou helemaal zo. 58 verschillende lijnen. Jazeker, dat geloofde die wisten waarachtig wel. Ja. In plaats van dat die man tot geloof komt in de Heer Jezus, maar nee. En maar waarom het van de internet verdwenen is, weet ik niet. Ja, misschien staat het er nu weer op. Ik wens je succes. Zoek het maar na. In ieder geval komt het erop neer dat inderdaad ook in zijn uiteenzetting al die Europese vorstenhuizen allemaal afstammen van David. En gewoonlijk via de lijn van ook van Troje. Dat wil zeggen niet alleen via Peres David, maar ook via Zera en Troje. En dan komen die twee lijnen bij elkaar en daaruit heb je dan de adel van de Angelsaksische volkeren. Ja, ik ga daar niet in het publiek over spreken, hoor, over dit soort dingen. Dan krijg je alleen maar discussies van. En dan zegt men, het staat toch niet in de Bijbel. Maar ja, dit staat dus wel in de Bijbel, hè? Het huis van David. Dat is trouwens in Handelingen 15 natuurlijk ook zo. Als Jacobus zegt... Jacobus ja, is aan het woord... De broeder des Heren, maar die citeert Amos hoofdstuk 9, het laatste hoofdstuk van Amos. over: na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David herstellen en wat daarvan verbroken is weder oprichten enzovoort. Je kan het 10 keer lezen, maar er blijft staan dat het huis er wel is, in heel vervallen vorm, maar niet dat het weg is en dat het opnieuw gebouwd zal worden. Er staat dat het hersteld zal worden. Ik zal haar reten vertuinen. Dan moet je wel eerst die reten hebben. Dat kan alleen als het ding er nog is. En uiteraard gaat het niet om een fysiek ding, maar het gaat om het Davidische huis als zodanig. En daartoe hoort dan niet alleen het Britse, want het Nederlands hoort daar net zo goed toe. Maar ja, toe maar. Als je je verdiept in het Nederlandse Koningshuis en wat erover geschreven is en biografieën, kom je het ook vanzelf tegen. Komt vanzelf een keer boven, dit idee, dat enzovoort. Dat men bij de gratie Gods koning is of koningin, of hoe dat maar heten mag, en dat dat terug te voeren is op David. De instelling van het Davidische huis. Maar ja, dat is allemaal geschiedenis die buiten de kanon valt, zeg ik dan altijd maar. Dat onderwijzen ze niet. Maar ik moet natuurlijk bij de les blijven. Er staat over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is nog, moet nog voor Jeruzalem als zodanig in de toekomst gebeuren. Inclusief, ze zullen over hem rouw klagen. En het, zelfs het geslacht van het huis Davids in het bijzonder, zegt vers 12. Dat zijn er dus niet maar 1 of 2, hè? Laat staan dat alleen de Heer Jezus er nog maar is uit het huis van David. Er staat, het land zal rouw klagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis Davids in het bijzonder. Zacharië 12, vers 12. En hun liederen vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan. Weten jullie wie Nathan is? Ja, dat is die andere overlevende zoon uit David en Bathsheba. Maar als je netjes het Nieuwe Testament bestudeert, die registers uit Matthäus 1 en Lucas 3, dan moet je vroeg of laat toch echt zien dat die lijn van Salomo uitsterft met Jechonias. Althans de doorgaande mannelijke lijn. En dat de lijn van erfgenamen van de troon in verband met Jeruzalem, die daar vervolgd wordt, dat is de lijn die afstand van Nathan. In de lijst van Lucas 3 vind je de Salomo niet genoemd. Komt er niet voor. Het is Nathan. En de Heer Jezus stamt van David af, maar niet van Salomo. Maar van Nathan. En dat geldt voor zowel Jozef als Maria. Hebben we die nog?
Was Rachel ook een voorouder van Jezus? Of,
wie?
Rachel, die dame van lichte
zeden. Ja, want het is nog voor David, hè?
Ja, dat is een voorouder van David.
Dat zit er nog voor, ja. 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 Rachel de Hoer en Rut, de Moabitische. Ja, die worden specifiek erbij genoemd, ja. Nee, Genesis 38 is Juda, de scepter zou voor Juda niet wijken, Genesis 49. Maar Genesis 38 meldt dat er twee zonen zijn van Juda, een tweeling namelijk, uit Juda en Tamar, waarbij ter discussie staat tot vandaag eigenlijk, wie is nou eigenlijk de eerstgeborene van die twee? En dan krijg je het ingewikkelde verhaal. Ik moet altijd een aanloop nemen om het te vertellen, dat de lijn van Peres, dat is waaruit David voortkwam, maar dat was generaties later. Zodat de vraag is, scepter van Juda, had Juda een scepter? Maar wie van zijn zonen had dat ding dan? Want niet Perez, want die geslachtslijn die kennen we wel uit de dagen van de Richteren. Tot aan Boas, weet u nog. Maar het waren geen koningen, die hadden geen scepter. Dat kwam pas bij de geboorte van... bij de aanstelling van David. Dus waar was die scepter? Logischerwijze niet bij Perez, maar wel bij Zera dus. Dat is één. Die schrijf je op en die moet je bewaren, hebben ze mij verteld dan. Hè? En ja, in gedachten houden hoe dat gaat. Daarna sterft de lijn van Perez via Salomo sterft uit bij Jechonia. Schrijft deze man kinderloos dat niemand van zijn zaad op de troon zal zitten enzovoorts. Einde van het verhaal, Jechonia's. Maar het koningshuis moet toch voortgezet worden. Maar daar houdt in Jeruzalem het koningschap op. Scepter is weg. Er zijn wel erfgenamen, maar er is geen scepter meer. Heb je dat nog? Dus, en het enige wat dan overblijft, dat ben ik serieus, gewoon de Bijbel. Het enige wat dan overblijft, is dat we het verhaal volgen en dan komen we terecht bij de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem, dat is Zedekia. Dat is een generatie terug vanaf Jechonias. Het is zijn oom namelijk, die nog 11 jaar aan de macht komt onder gezag van Nebukadnezar. Maar goed, dat is de laatste. Die wordt afgevoerd enzovoort. En dat is het einde van het verhaal. Het is geen mannelijke nakomeling. Maar dat moet er wel zijn, want iemand moet op de troon van David zitten. Nou hebben we nog in gedachten dat er nog de lijn van Juda loopt via Zera ergens in de wereld. Maar ja, goed, die stamt niet van David af. Maar wel van Juda, de scepter van Juda zal niet wijken. Eigenlijk, de scepter zal van Juda niet wijken. Maar David weet niet kennelijk wel. Maar Zedekia had wel minstens 2 dochters, want het woord staat in het meervoud. De dochteren van Zedekia. En in mijn jargon, die lopen van de bladzijde van de Bijbel af. Met Jeremia mee. Eerst naar Egypte, naar Tachpenas. En daar wijzen ze nu nog de plek aan waar de Joodse prinses gewoond heeft. Serieus? Nee, ik ben er niet geweest. Nee, maar ik weet het. Ja, zeker. En het vervolg op het verhaal staat ook niet in de Bijbel. Behalve dan dat in de Bijbel staat dat Jeremia nog koninkrijken zou bouwen. Staat in Jeremia 1. Daarom verwachten sommigen uit de Joden dat Jeremia straks nog terugkomt om alsnog het koninkrijk van Israël te bouwen. U weet toch dat de heer vroeg, ik meen dat het in Matthäus 16 staat, maar ik weet niet zeker meer, van over wie zeggen de mensen dat ik ben. En dan roepen ze, sommigen zeggen Jeremia. Ja, Elia, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar sommigen zeggen Jeremia. Hoe komen ze daarbij? Nou, omdat Jeremia zijn werk niet afgemaakt heeft in die 52 hoofdstukken van Jeremia. Hij verdwijnt van het toneel. Af door de zijdeur. U kent die comedies wel weer doen. Verdwijnt af en dan zit je te wachten. U komt niet meer terug. Je verwacht dat hij aan de andere kant weer binnenkomt. Maar nee, komt niet meer binnen. Met andere woorden, die is er vandoor gegaan met minstens twee koningsdochteren. Zo, die lui heette dus erfdochter, ook naar Nederlandse wet. Hè. Dat is goed Nederlands woord. Erfdochter. Zijn erfgename van de troon. En hij moet nog een koninkrijk gaan bouwen. Dat moet hij dus ook nog ergens gedaan hebben. Wat is de enige optie? Dat hij die dochters ergens gebracht heeft. Of minstens 1 van die dochters. Ergens gebracht heeft waar ze getrouwd is met iemand. Een man. Overigens voor de duidelijkheid. Moet je er tegenwoordig bij zeggen. Met een man uit haar eigen stam, uit Juda. Want de erfdochter kan erven, ook een troon en onroerend goed en alles, onder voorwaarde dat ze trouwt met een man uit haar eigen stam. Dat staat in de Bijbel, dat is het verhaal van de dochteren van Zelafiat. Waarvan we verder niks weten. Maar het verhaal was dat hun mannen waren er niet op waren overleden. Ze waren onderweg naar Canaan. En toen vroegen ze zich af, ja, maar krijgen wij nou wel een erfenis daar als we in het land aankomen? En toen moest Mozes het speciaal nog aan de Heer gaan vragen. En de uitspraak was, ja, ze zullen erven, maar dan moeten ze wel trouwen binnen hun eigen stam. Want anders zou hun erfenis terechtkomen bij een andere stam. Heb je dat nog? Nou, als zo'n erfdochter van Zedekia getrouwd is met iemand uit Juda, waar ook ter wereld, dan is die de erfgenaam van de troon van David. Dan krijgt hij de scepter mee. Nou ja, en dat wordt gevierd in Ierland. Waar ik trouwens een paar weken terug stond bij het graf van Jeremia. Of dat waar is, weet ik niet. Maar ik vind het al aardig genoeg dat men al heel lang, al een paar eeuwen, zegt nee, maar dit is het graf van Jeremia. Wordt natuurlijk sinds die tijd ook bestreden, maar daar gaat het nou niet om. Het idee, het is, ik was er en toen dacht ik, wat ik vaak denk dan, dit is zo absurd, dat moet wel waar zijn. Dat verzin je toch niet? Dat kan je niet verzinnen. Hè? Of, ja, oké. Okay. Als ik het voorgezegd heb, maar dan kun je het niet meer verzinnen. Dus, of dat letterlijk zo is, weet ik niet. Maar Jeremia wordt geacht de grote wetgever geweest te zijn in Ierland. Waarbij dan wat tegelijkertijd markeerde opkomst van Ierse koningschap, zal ik maar zeggen. Wat daarna uit Ierland verdwenen is naar Schotland. En uiteindelijk van Schotland naar Engeland, hè. Samen met die steen, weet u wel, de Coronation Stone. Dat verhaal is dat. Het zijn wel doorgaande lijnen.
Het virus is nog in Ierland.
Hè?
Het virus is nog in Ierland.
Nou ja, in Ierland bestaat nog steeds de herinnering aan Olam Fodla. Want het moet dan in het Keltisch. Dat is dan die oude wijze die in Ierland aankomt. Ze wijzen zelfs de plek aan waar hij aan land gekomen is. Enzovoort. Ja, serieus. Ja, of er iemand is die het gelooft. Ja, dat weet ik ook niet. Maar het verhaal leeft nog steeds. Nou ja. Dat geldt trouwens ook. Ja, maar goed, ik moet het natuurlijk nou niet vertellen. Maar ik kwam echt stom toeval. Kwam ik met mijn broer aan. Kwam ik in Engeland in een hotel terecht. Heel oud pand enzovoorts. Hospice Christi, christelijke herberg, uit de middeleeuwen of verder terug, stond erop. En dan kom je op de kamer, lag een map met A4-formaat en zo, met gegevens van hoe laat het ontbijt is en wat de vluchtroutes zijn, enzovoort. En één velletje met een artikel uit een magazine, uit een tijdschrift, over dat pand. En met de grote letters als kop van dat je Jozef van Arimathea daar met zijn gezelschap gelogeerd zou hebben. Want ja, die moet al langsgekomen zijn van Londen naar Glastonbury of andersom. Want het is de oude weg van Londen naar Glastonbury. En dit zijn de pleisterplaatsen, dus dan moet hij daar geweest zijn. Het zat gewoon in dat artikel. Niks christelijks aan, verder. Gewoon in dat artikel. Ik vind er ook niet over gepraat, maar dat ligt dan gewoon op je bed, hè? Zo, ja. Dus, ja. Of ze dat nou geloven of niet, maar dat. En die mensen wisten echt niet dat wij daar ook nog voor kwamen, ook. In Engeland. Ja, niet op die plek. Dat was gewoon, we moeten nou een hotel hebben. En dan kijkt broer Han, die kijkt dan op zijn telefoon en op zijn horloge en in zijn iPad. En dan zegt hij, nou ja, anderhalve mijl en dan rechtsaf en daar is een hotel. Dus dan ga je daar naartoe en dan vind je dit. Alsof het vanzelfsprekend is. Er staat niet ter discussie dat die Jozef van Arimathea daar rondgewandeld heeft of rondgereisd heeft. Dus zegt ze gewoon, de kans is vrij groot dat hij hier gelogeerd is. De rest staat niet de discussie. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Ja. Nou ja, enzovoorts, enzovoort. Maar we dwalen nu wel af, hè. waar het maar om gaat, is dat als je dit leest, lees je het in de eindtijd wel degelijk sprake is van het huis van David.
Maar gaat het dan over het Engelse huis? Hè? Gaat het dan over het Engelse huis?
Ik versta er echt geen woord van, joh.
Gaat het over het Engelse huis?
Niet noodzakelijk, maar wel in de eerste plaats. Want dat is, weet iedereen, dat is het grootste, het oudste, het meest dominante koningshuis ter wereld. Dus dat wordt dan toch het Brits. Het is wel op zijn retour, maar dat is het overal, hè. In Ierland is het al lang. U weet, Ierland heet niet Ierland, hè. Het heet de Republiek Ierland. De Republic of Ireland. Met grote nadruk, Republiek. Want als ze koninkrijk, dan denken ze aan de Britten. En daar hebben ze even mee overhoop gelegen. Willen ze niet aan herinnerd worden. Ze zijn Republiek Ierland. Allergisch voor koningschap daar. Dus daar te spreken over dat daar de basis ligt van die troon. Van het huis Windsor, zal ik dan maar zeggen, gemakshalve. Ja, dat is niet populair daar. Maar niettemin, de traditie wordt in stand gehouden. Ja. En je kunt de situatie daar nog gaan bekijken. Al is het dan wat ver weg. Maar hoe dan ook, dit is nog niet gebeurd. En dus moet het nog gebeuren. En waarom Nathan genoemd wordt, dat is makkelijk genoeg. Dat was de stamvader van de Heer Jezus. Alleen dat wordt nooit aangehaald als argument bij de uitleg van Matthäus 1 of Lucas 3. Want daar gaat het natuurlijk om. Het is de man in het geslachtsregister van de Heer. Nou ja, en dan heb je nog Levi en Simei, maar daar ga ik verder niet op in. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en de lieden vrouwen bijzonder. Maar dat is pas in de dagen van de wederkomst. Maar wel degelijk uitstorting van de geest. Dat is wat dus uitdrukkelijk beloofd is en daar ging het me maar om. Hè? Had ik Ezechiël 11 al genoemd? Nee, geloof het niet, hè? Ezechiël, dat is Ezechiël 11. Dat is een uitspraak over het nieuwe verbond. Wij kennen die uitspraken wel, maar gewoonlijk kennen we ze uit Jeremia 31. Over dat nieuwe verbond. Maar hier staan diezelfde woorden. Ongeveer, en dan staat er in vers 19 van, wat zei ik, Jeremia? Ezechiël 11, sorry. Ezechiël 11, daar staat, ik zal hun eenerlei hart geven. Eén hart, niet verschillende harten in de zin van verschillende gemoedsgesteldheden en verschillende ideeën. Een agenda's. Ik zal hun eenerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Let op, een nieuwe. Maar dat gaat over de Heilige Geest, want die was toen nog niet, aangezien Jezus nog niet verheerlijkt was. Hè? En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en ik zal hun een vlezen hart geven, opdat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en zelfvoldoende zullen mij tot volk zijn. Ami. En ik zal hun tot God zijn. Maar de woorden komen tamelijk goed overeen met Jeremia 31 over dat nieuwe verbond. En Ezechiël kennen wij natuurlijk ook uit Ezechiël 36. Ezechiël 36. Waar staat, in vers 24, ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Reinigen door het bad des waters door het woord, heet dat in de Efezebrief in verband met de gemeente. Van al die onreinigheden en van al die drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Enzovoorts. En daarna heet het, en ge zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. Dat wil zeggen, dat moet dus nog vervuld worden in de toekomst. Maar dat neemt niet weg dat er dat eigenlijk die vervulling al lang begonnen is en heel lang duurt. En misschien gaat het dan langzaam. Want sinds de opstanding van Christus wordt die Heilige Geest gegeven en het nieuwe hart aan de reden die gelooft. Toch? Ja. En wat het land betreft, Hebreeën 13 zegt, wij zijn begeerig naar een beter vaderland. Maar voor de rest blijft het bij dezelfde beloften. Een land dat de Heer voor ons bestemd heeft. Maar dit zijn beloften over de uitstorting van de geest, zoals we het traditioneel noemen. En daarop zinspeelt uiteraard Petrus en eerder natuurlijk de Heer Jezus zelf. In Ezechiël 39, want daar zijn we nou toch, daar lezen wij in vers 27 en 28 over, ik zal hen wederbrengen uit de volken, ik zal hen vergaderen, ik zal hun God zijn. En dan vers 29, en ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten. Heb je die? Wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten. Dat wordt uiteindelijk vervuld in de wederkomst van Christus, maar bladen nu meteen terug naar Handelingen 2... waar de apostel Petrus zegt aan het eind van zijn toespraak, vers 36, zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Die uitdrukking hebben we net gelezen. Het ganse huis Israëls. Israël. Het ganse huis Israëls. Dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat wil zeggen dat waar Petrus oorspronkelijk zich richt tot gij mannen van Jeruzalem en zo, gij Israëlitische mannen, dat is vers 22, heeft hij het nu niet meer over Israëlitische mannen individueel, Israëlitische mannen 1, 2, 3, 4, hoeveel het er maar zijn, maar nu heeft hij het over het ganse huis Israëls. Ik ben van mening dat hij daarmee niet alleen de Joden toespreekt. Ik kan natuurlijk langzamer beginnen, maar ja, we moeten pauzeren natuurlijk eerst. Hè. Ik kan langzamer beginnen zeggen dat hij niet alleen maar de inwoners van Jeruzalem toespreekt, maar ook ons en ieder. Want het evangelie zou overal en alle mensen en alle volken gepredikt worden. Maar hij... Ik ben eerder geneigd te zeggen, nou, zijn formulering is dat hij plechtig zich richt tot heel Israël. Dat zijn 13 stammen, als je ze allemaal stuk voor stuk telt. En dan kun je wel zeggen dat die daar niet aanwezig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat Petrus daarmee dan dus zich daartoe niet kan richten. Hebben jullie dat nog? Je kunt je toch richten tot degene die ook niet... Dit is toch voor het hele huis Israëls, dat is expliciet beloofd. Ik zei niet exclusief, hè? Ik zei expliciet. Het is beloofd, officieel, aan Israël. Zelfs in Jeremia 31, waar het dan gaat om nieuw verbond. Daar staat met het huis van Israël en met het huis van Juda. Dat wil zeggen... Eerst Efraïm, maar wel degelijk het huis Israëls. Ook dat is beloofd aan Israël. Inderdaad, niet exclusief, dat is het misverstand ik soms. Dat men zegt, ja, daar hebben wij niks mee van doen, want het is voor Israël. Dat is zo'n naïeve opmerking. Dat schaamrood zou je naar de wangen moeten stijgen. Bij zo'n conclusie, toch? Want ja, er staat niet dat het alleen voor Israël is. Er staat dat de Heer zich richt tot Israël en zegt: ik ga met jullie een nieuw verbond sluiten. Maar het neemt niet weg dat hij dat sluit met een ieder die tot geloof komt, want het is gebaseerd op geloof. En voor zover het op Israël gericht is. In Israël, in u en in uw zaad zullen alle geslachten der zaderijs gezegend worden. Aan Israël worden gericht en worden demonstratief gericht. Maar Israël is nou eenmaal het instrument in de hand Gods om zijn werk te volvoeren. Dat wil zeggen, het is aan hem gewijd, is in zijn dienst geplaatst en God gebruikt het daarvoor. Demonstratief. En deze uitdrukking is ook demonstratief. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Niet maar de Joden. Ik ben ook nog geneigd, maar ja, dat doet er nou niet toe. Ik ben ook nog geneigd te veronderstellen op grond van die uitspraak dat Petrus dan misschien ook wist waar die andere stammen dan verkeren. En dat er contacten mee waren. En daar heb ik goede redenen voor om dat te denken. Zowel bijbelse argumenten als daarbuiten. Maar het is de officiële verklaring hier. Niet een mens heeft een Heer Jezus nodig, want anders dan komt hij zo beroerd door het leven. Het is de officiële verklaring dat God de beloften aan de Vader gedaan vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft. En dit zijn de woorden van Paulus in zijn toespraak in Handelingen 13. Kortom, David heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat is vers 31 in Handelingen 2. En die opstanding, die wordt dan genoemd in het volgende vers. Deze Jezus, welke Jezus? Nou, dat zaad van David, die vrucht zijn lenden, die God op die troon zou zetten. Deze Jezus heeft God opgewekt. Het is precies zoals het Nieuwe Testament begint bij ons, in Matthäus 1. De boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. De opgewekte, dat is waar het over gaat. En dan samenvattend vers 33. Vanaf vers 33 komt de samenvatting van de toespraak. Dat zit hem in het woordje dan. Als je tot en met vers 32 gehad hebt, dan komt de samenvatting. Dan kom je terecht in vers 33 en dat is dus de conclusie, samenvatting. Het is emfatisch, zegt men dan, dat woord. Hij dan, dus had ook gekund. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Dat is een andere term dus voor zijn opstanding. God heeft hem opgewekt uit de dood. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En die rechterhand, die kwamen we ook al tegen natuurlijk. In die schriftgedeelte die we gelezen hebben. En hier in vers 25 was het, hè? Ontleend aan Psalm 16, vers 8. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, namelijk de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende, alleen het bijvoegende naamwoord, een zelfstandig naamwoord, zei ik, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, implicerend dat Christus genoemd wordt de Zoon van God. En dat alles in verband met zijn opstanding. Zie? Die heeft dit, hij dan, Christus, de Heer Jezus Christus, verhoogd zijnde, diezelfde geest heeft ontvangen van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, het is toch de Heer Jezus Christus die de geest heeft uitgestort. Nadat hij hem eerst zelf heeft ontvangen, in overeenstemming met de algemene belofte van de Heer: ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Populair gezegd, het vlees van de Heer Jezus was het eerste dat die geest ontving. Met als gevolg dat hij levend werd, Dat is dus wedergeboorte eigenlijk. En zo gaat het voor ons ook. Wij krijgen die geest en zijn dan, of worden daardoor, wedergeboren. Het is dan ook de geest van Christus, zo heet het bij gelegenheid. In bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 8, de geest van Christus. Het is zijn leven namelijk, ander woord voor geest is immers gewoon leven. Het is de geest van Christus. Hij heeft dit uitgestort, dat gij, en let op het woordje nu. Er staat niet dat gij ziet en hoort. Ze zagen wel wat, en ze hoorden wel wat. Dat gaat over het geluid als van een geweldige gedreven wind, en de tongen als van vuur, en daarna die discipelen, hoe die zich hier gedragen, enzovoort. Dat zien ze en dat horen ze in vreemde talen, horen ze ze spreken, enzovoort. Kortom, ze konden het waarnemen, maar er staat niet dat gij ziet en hoort. Dat had het trouwens ook wel weggelaten kunnen worden, want er voegt niks toe, toch? Dat weet je dat? Ik schrijf wel eens van die stukjes achter op mijn circulaire. U krijgt er morgen een waarschijnlijk. Maar toch maar. En dan heb ik een tekst en dan is hij te lang of te kort. En dan, als hij te lang is, dan moet ik denken, ja, maar wat kan er nou uit? Want het moet er wel inpassen. Wat kan er nou uit? En er zijn altijd wel woorden die eruit kunnen omdat ze niks toevoegen. Of overcompleet zijn, of een herhaling zijn. Daar kun je voor kiezen, voor die herhaling. Maar als het dan niet meer past, moet je weghalen. Onder het motto van Godfried Boman, schrijven is schrappen. Dus je weghalen wat overbodig is, dan wordt de tekst sowieso sterker van. Is zo. Goed. Dus je had het helemaal weg kunnen laten. Hij heeft dit uitgestort. Hij dan door de rechter van Gods verhoogd zijnde en de belofte de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort. Wat? De Heilige Geest. En uitgestort is de variant van uitgieten uit het Oude Testament. Heb je dat? Maar er staat dat gij nu ziet en hoort. En er staat ook inderdaad niet dat gij thans ziet en hoort. En het verschil tussen thans en nu is dat thans betekent zoveel als aujourd'hui, vandaag, nu, op dit tijdstip. En nu betekent na wat vooraf ging. Dat zeg ik altijd, overal waar ik nu lees in de Statenvertaling. Het betekent na het voorafgaande. Vandaar dat ik het bij voorkeur vertaal dan met inmiddels. Wat een raar woord is voor in en middels. Het zijn trouwens twee woorden eigenlijk. Dus doe maar. Maar het is wel duidelijker. Maar je moet dat gewoon weten. Nu betekent na. Vandaar dat we nu ook soms uitspreken als nou. Dan zit de aarde weer in. Nou, nu, na wat vooraf ging. En zo moet je hem ook lezen, dat gij thans ziet en hoort. Want de aardigheid is natuurlijk deze, dat geest, volgens de definitie van geest, niet gezien of gehoord kan worden. Kortom, als iets niet gezien of gehoord kan worden, kan het niet worden waargenomen, en als het toch bestaat, dan heet het geest. Vandaar dat geest ook een verzamelnaam is. Hè? Dat kan van alles betekenen. Kijk u maar eens in uw Vandalen. Een groot woordenboek, de Nederlandse taal. Ik geloof dat er wel 6 of 7 toepassingen van het woord geest gegeven worden. Kan van alles zijn. Een engel kun je ook niet zien of horen. Normaal gesproken heet ook een geest. En God is geest. Want ja, God is de onzienlijke, de onkenbare God. Dus God is geest. Zegt dat wat? Nee, dat betekent alleen hij is onzienlijk en men kan hem niet horen, men kan hem niet kennen, tenzij hij zich bekend maakt. Maar ja, dat is Johannes 3 bijvoorbeeld. Hè? De geest waait, want als het pneuma heet geest, dan kan het ook de wind zijn, dus dan zeg je die waait. De geest waait of blaast waarheen hij wil. Maar en gij hoort zijn geluid. Je kan het dus het resultaat van wat hij doet nog wel waarnemen. Maar je kan hem niet zien en je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Dat is niet te volgen. En dat is geest. Zie. Maar nu staat dat gij nu ziet en hoort. Het punt is dat voordat men het zag en hoorde, was die geest al uitgestort. Maar voor de gelegenheid, nu, een paar dagen later, nou een paar weken later, manifesteert die geest zich. Zo goed als dat de Heer Jezus Christus verschenen is aan zijn discipelen, 40 dagen lang, althans gedurende een periode van 40 dagen. Handelingen 1 vers 3 was dat. Om te demonstreren, om zeker te maken, dat hij uit de dood is opgestaan. Waarna dus de discipelen daarvan zouden getuigen. Ze kunnen onder ede bevestigen dat hij is opgestaan. Het is wel onmogelijk, maar het is wel gebeurd, want ze hebben hem gezien. Dus het is wel waar. Nou goed, en heeft God zijn geest uitgestort? Hoe weten wij dat? Want geest kan je niet zien, kan je niet waarnemen. Hoe weten we dan dat God zijn geest heeft uitgestort? Nou, door de tekenen die daarmee gepaard gingen, die dat moeten demonstreren. Nou ja, dat is hier gebeurd. Op die Pinksterdag. Dat wil zeggen, het geluid, het beeld en het geluid wat ze ontvangen hebben. Er viel wat te zien en er viel wat te horen. Nu hoeven niet noodzakelijk wonderen te zijn, maar het is het wel natuurlijk. Maar bovendien, het is ongebruikelijk wat hier gebeurt. Maar het bevestigt dat God zijn geest gaat. Petrus haalt het later aan, dat komt in volgende hoofdstukken pas hoor. Als ze verslag moet doen van zijn bezoek bij Cornelius, de heiden. En als Petrus gaat zeggen van ja, maar niet Paulus, maar ik ben verantwoordelijk voor dat het evangelie naar de heidenen ging. En dan vertelt hij dat hij bij Cornelius geweest is, dat het evangelie gepredikt heeft. En dat toen die lui daar, Cornelius en de zijnen, die heiden, begonnen in tongen te spreken enzovoort. Hij zegt, dus ja, God gaf hun zijn geest, zoals ook aan ons, gepaardgaande met die tekenen. Hij zegt, en wie was ik dat ik het water kon weren, dus ik heb die mensen gedoopt. Ja, wat moet je anders? Dat lees je later op, later hier in Handelingen zo. Zie. En nog een keer later gebeurt zoiets in Handelingen 20, geloof ik, onder Paulus. Als hij ze het evangelie vertelt enzovoorts. En dan beginnen ze ook in tongen te spreken. Zo vaak gebeurt het niet. Maar het wordt aangehaald als bewijs van God heeft zijn geest aan hen gegeven. Zie. En als iets één keer bewezen is, dan oké, twee keer, drie keer de scheepsrecht of zoiets. Oké, door twee of drie getuigen zal alle woord bestaan, vooruit dan. Maar dan houdt het ook op, want het heeft verder geen functie. Maar de belangrijkste functie was dat het gepaard gaat met die belofte dat God zijn geest zal uitstorten enzovoorts. Dus dat gij nu ziet en hoort, de uitstorting van de geest was niet op Pasen, was niet op Pinksteren, het was op Pasen. De wedergeboorte, de opstanding van Christus en onze wedergeboorte die daaruit voortkomt. Want God heeft ons wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, door de opstanding van Christus staat daar. Of in Romeinen, God heeft ons met Christus opgewekt. Of in Efeze, God heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Precies hetzelfde. Zie? Hangt met elkaar samen. Dus niet alleen God heeft hem opgewekt als gevolg van zijn beloften. Hij heeft ook die geest uitgestort zodat je nu kunt zien aan de tekenen. En dan vers 34. Want David is niet opgevaren in de hemelen. Hetzelfde thema nog een keer, hè. Zo van, David schreef een psalm, maar David is niet gestorven en weer opgestaan. En nu, en David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Here, zit aan mijn rechterhand. Zodat hier gewoon staat dat psalm 110 vers 1 een profetie is over de, ja, ik aarzel te zeggen hemelvaart, maar het is een profetie over de verhoging van de Heere Jezus Christus tot aan de rechterhand Gods. En dat heet hemelvaart, zo je wilt. Maar ik bedoel, ik wil het woord vermijden om niet te zeggen dat het gebeurde op hemelvaartsdag. Want hemelvaartsdag hebben we bij stilgestaan uitgebreid. Dat is een teken van dat de Heer in de hemel gezeten is, maar met de klemtoon op zijn wederkomst. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar al ver voor die dagen, dus na Pasen, maar voor hemelvaartsdag, zei de Heer, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde enzovoorts. En op eerste paasdag zei hij al, nog even wachten, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later was dat allemaal geen probleem meer, om zo te zeggen. Kortom, je moet goed doordrongen zijn van wat hier staat. Hè? Niet David is opgevaren in de hemel, maar de Heer heeft gesproken tot mijn Here zit aan mijn rechterhand. Daarvan wordt elders gezegd dat dat een uitspraak is over de Messias, over de zoon van David. Dat zegt de Heer Jezus zelf en niemand spreekt hem tegen. Dat was de vraag van de Christus, wiens zoon is hij? Dan zeggen zij van David. En dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Here? Als hij zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Here zit aan mijn rechterhand. Kortom, er staat dus vast dat Psalm 110 gaat over de Messias. En het is hier vervuld. Vervulling van Psalm 110, vers 1. Waarom ook niet in de Hebreeënbrief wordt het een keer of drie aangehaald. Hetzelfde vers. En natuurlijk Psalm 2. Namelijk, eerst zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is allemaal Psalm 110. En die andere was, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is uit Psalm 2. En dat gaat over precies dezelfde dingen. De opstanding. Beter, de verhoging uit de dood tot aan de rechterhand Gods, om zo te zeggen, van de Heer Jezus Christus. En dat is niet maar een verplaatsing, het is een promotie, want zitten aan de rechterhand Gods, dat houdt in dat aan hem dus alle dingen onderworpen zijn. Dat staat er bij gelegenheid ook bij, hier ook geloof ik toch, of niet? Ja, min of meer, ja. Dat is Psalm 8. In Hebreeën wordt dat nauwgezetter geciteerd. Maar hier staat het eigenlijk ook. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Hebreeën zegt dan, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Al zien we dat dan nog niet. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, voordat ik het vergeet. Het citaat hier is inderdaad Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Here. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het woord totdat een keuze is van de vertalers. Maar dat het een ongelukkige keuze is. Want ik prefereer opdat. Opdat ik uw vijanden zal gezet hebben of zal zetten. Tot voetbank uw voeten. Kijk, bij opdat en totdat denken we allebei aan een doel wat bereikt zou moeten worden. Heb je dat? En bij totdat denken wij aan, dat is na verloop van tijd. En bij opdat denken wij niet aan, dat is na verloop van tijd. We denken ook niet, dat is meteen ter plekke gebeurd dan. Denken we ook niet. Omdat het begrip tijd daar niet in zit. Het begrip tijd zit in het woordje tot. Bij ons, in ons Nederlands, denken wij dat. Hoe dat was in de dagen van de Statenvertalers, weet ik niet. Dus ik zal niet zeggen dat ze het verkeerd vertaald hebben. Maar ik wil wel zeggen dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat niet pas in de toekomst alle dingen aan zijn voeten zullen onderworpen worden. En dus ook niet dat in afwachting daarvan de Heer nou gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat dan in de toekomst, totdat hij zit aan de rechterhand Gods. Sommigen denken zelfs, leren zelfs, hij zit daar totdat en dan staat hij op. Want hij zit totdat. Totdat alle dingen enzovoort. Want het Nieuwe Testament leert duidelijk dat alle dingen aan hem zijn onderworpen. Nu. Staat alleen bij, ja dat zien wij niet, maar daarom is het wel zo. Dat is dan weer Hebreeën hoofdstuk 2, waar dat zo aangehaald wordt. Maar op Psalm 110 vers 1 en dit vers, Handelingen 2 vers 35, daar zou je tot dat moeten vervangen met op dat. Want door de verhoging van Christus aan de rechterhand Gods zijn alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat komt niet pas in de toekomst. In de toekomst zullen we dat pas zien. Ik was onderweg naar Hebreeën. En dat moest ik toch maar even doen. Hebreeën 2. Vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat komt dus uit Psalm 8, vers 7, zeggen ze hier. Ik geloof het meteen hoor. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar alle dingen zijn hem wel onderworpen. Dat zei hij trouwens ook. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Vrees niet, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En meer van dat soort uitspraken. En wat dacht hij van Efeze 2? Dat vind ik een van de mooiste eigenlijk. Omdat die uitgebreid is. Die van God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Ontleend aan Psalm 110, vers 1. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dus ja, dat wacht niet op de toekomst. Dat is al zo. Het hele punt is dat de Heer dat niet demonstreert. En in afwachting van die demonstratie doet hij een werk ten behoeve van de gemeente. En pas in de toekomst zal hij zijn heerlijkheid openbaren. Zodat totdat, je moet het eigenlijk gewoon leren. Totdat kan ook zijn op dat en dan heb je zelf de keuze. Maar ik zou er maar op dat van maken. Het is namelijk gebeurd. Reeds. Zie. En dat was het dan. Hier wordt dus impliciet ook Psalm 8 geciteerd. Die is interessant omdat het daar gaat over wie is de mens dat gij zijn gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond en gesteld over de werken uwer handen. Dat is wat de Hebreeën 2, waar ik net uit las, waar Hebreeën 2 op gebaseerd is, die past diep psalm toe. En dat gebeurt hier dus ook, hè. Opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. En dan komt de samenvatting van het geheel. Conclusie, zo. Dat is dus, zo. Zo weten dan zekerlijk. Hoeft geen twijfel over te bestaan, al was het maar op grond van deze tekenen. Weet het dan zekerlijk, het ganse huis Israëls. Ja, want het werk gans begint bij Christus, bij de Heer Jezus Christus. En daarna Israël en via Israël de volkeren. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat zaad is Christus, zegt de Galaten 3. En Christus is het hoofd van Israël, de heilige Israëls, de koning Israëls. Begint bij Christus, die is de eerste die de geest ontving. En van hem gaat het eerst naar Israël. Niet exclusief, maar het gaat eerst naar Israël. En via Israël zal dat woord Gods en de daarbij behorende messiaanse zegeningen zouden verbreid moeten worden aan alle volkeren. En dat is ook inderdaad wat na de opname van de gemeente alsnog zal gebeuren. Want daar vinden we in Openbaring 7 melding van 144.000 Jehova's getuigen, zeg ik altijd. Enigszins spottend. Nee, ik spot er niet mee, maar ik hoop duidelijk te zijn. De Jehovah's getuigen zitten gewoon in de verkeerde tijd en in de verkeerde bedeling. Dat zijn de meest gemaakte fouten bij het lezen van de Bijbel eigenlijk. Toch? Die willen hier op aarde ook een paradijs creëren enzovoorts. En nou ja. En de leer van dat er 144.000 zouden zijn, hebben ze losgelaten toen ze met meer dan 144.000 waren. Ja. En vervolgens hebben ze bedacht van, nou ja, 144.000 gaan er dan naar de hemel. Want de Bijbel spreekt toch over iets naar de hemel gaan. Maar daar gaat het niet echt verder over. Het gaat over dat hier op aarde wat tot stand gebracht moet worden. En dan zitten ze nog verbazend dicht bij Bijbelse waarheid. Ze leven alleen in de verkeerde tijd. Want het is natuurlijk wel zo. Er gaat eerst wat naar de hemel. Dat zijn niet die 144.000 trouwens. Dat zijn wij. En daarna zal in de eerste plaats via ons, onze toekomstige bediening, het evangelie verbreid moeten worden op aarde. Dat gaat dan eerst naar die 144.000 en dan via 144.000 de prediking aan alle volkeren. Dus men zit er heel dichtbij, maar ja, maar verkeerd geplaatst. En ja, dan ga je dan weer. Geldt ook voor die zogeheten manifestatie op de Dam, enige dagen geleden. Ik noem liever geen namen, maar de bedoeling van de woorden van de leider daarvan, die hielden in dat wij de Heer, dat we dagelijks de Heer moesten bidden, want we moesten dagelijks de Heer herinneren aan dat hij beloften gedaan had aan Israël. Ja, mijn reactie, u begrijpt mijn reactie toch wel. Ik denk dan, hoezo, is God vergeetachtig? Of slechthorend? Ja, hoezo dagelijks aan herinneren? Want God heeft wel beloften gedaan, maar niet aan dit ongelovig Israël. Althans, dat noemen wij geen beloften. God heeft een oordeel aangekondigd over dit Israël. En zeker over die staat, een ongelovige, seculiere staat, waar het evangelie officieel verboden is. Dus ja. Ja, dat is jammer, want ik gun die mensen, ik gun alle mensen, gun ik een eigen staat. Ik ben zo nationalistisch als wat. Ik gun elk, zelfs de Friezen mogen voor mij onafhankelijk worden. Ik kan ze niet, aanbevelen. Het lijkt mij niet, om redenen die ik beter niet kan ventileren. Maar ik gun het iedereen. Ik ben nog racistisch ook. Maar zodat Joden, als ze Joden, dat is toch een ras of niet? Niet? Oh. Nou, dan ben ik ook niet racistisch. Maar ik denk dat het heel gunstig is als je overeenkomstige mensen met dezelfde genen, zal ik maar zeggen, bij elkaar zet in één staat. Dat is het begin van al die koninkrijken altijd geweest. Het hoort bij elkaar, het is één grote familie. En de pater familias, die zet je een kroon op zijn hoofd als de familie wat groot geworden is. Dat is de gang van zaken. Ik denk ook dat dat redelijk goed werkt. Dat er dan onderlinge vijandschap is en jaloezie. Ja, dat zegt de prediker ook. Dat weet ik wel. Maar ik gun het de Joden van ganser hart om een heleboel redenen. Maar de Bijbel zegt dat dat ook inderdaad zou gebeuren, maar dat het een ongelovige staat is die ontstaat doordat ongelovigen Joden in ongeloof terugkeren naar het land des Heren en daarmee de vloek van de Heer over zich afroepen. En de Bijbel zegt dat het verwoest zal worden en dat de Heer zelf alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem, met gevolg dat Jeruzalem verwoest zal worden. Dat neemt niet weg dat er profetieën zijn in de Bijbel over dat de Heer zegt, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen die men niet zal kunnen tillen. En ik zal een muur zijn voor Jeruzalem rondom en dat soort dingen. Dat is waar, maar dat is niet de huidige situatie. Dat is pas in de wederkomst van Christus, na de 70ste week van Daniël, in de dagen van de 144.000, als Jeruzalem herbouwd wordt door een of het gelovig overblijfsel van Israël. En niet eens alleen de Joden dus, hè. Zit in de verkeerde tijd. Dat is het. Zie? En ja, ik kan er niks aan doen. Maar wat mij stoort is dat men bepaalde bijbelgedeelten gebruikt voor een doel wat men zichzelf gesteld heeft. Maar je kunt het ook zeggen, andersom zeggen. Zeggen, ja, men heeft een heel groot gedeelte uit de Bijbel aan de kant gelegd en dichtgelaten, omdat het niet strookt met het doel wat men zich gesteld heeft. Maar ja, dat is niet eerlijk. Dus dat is domweg niet eerlijk. En als dat niet goed is, als ik dat zeg, dan moet ik zeggen, nou ja, dan is het misschien wel eerlijk, maar dan is het onbenul. Maar dat stelt men ook niet op prijs, natuurlijk, als ik dat zeg. Toch? Maar dat is het dan wel. Het is bewust verwerpen van een deel van het profetisch woord. Terwijl de Heer zei tot de Emmausgangers. Nou, zei hij. O onverstandigen en trage van hart om te geloven. Al. Dat is het belangrijke woord daar. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ze geloven wel wat de profeten gesproken hebben. Maar niet alles. Nou ja, daardoor waren ze op de verkeerde weg. Dat is het. Nou ja, we leven in een rare wereld. Verbijsterend vind ik het ook, hoor. Dat na zoveel jaren van prediking van het evangelie en onderwijs in de Bijbel. En in onze jaren waarin de Bijbel toegankelijker is dan ooit in het verleden. Vroeger dat ik moest worstelen om het te bestuderen en na te kijken. Man, wat een getop allemaal. Kost ook goud geld, al die boeken. Die zijn nou niks meer waard. Want je hebt nou, je download gewoon een computerprogrammaatje en je vliegt er doorheen. Hè? Wat staat hier precies? Wat betekent dat woord? Klopt niet altijd hoor, maar goed. Maar het is toegankelijk voor iedereen. Maar wat gebeurt ermee? Niks. Niks. Praatjes, niks. Men weet het niet, men gelooft het niet, men bestudeert het niet, men wil het niet. Men heeft zijn eigen ideeën erover, over wat Israël is en wat de Heer zou moeten doen enzovoorts. En daarom wijs ik er benadruk op. Evangelie is de verkondiging dat God beloften gedaan heeft in het verleden. En dat is vervuld in en door de Heer Jezus Christus die hij voor dat doel uit de dood heeft opgewekt. Dan heb ik bijna Handelingen 17 geciteerd. Maar dat doen we later wel eens. Doen we later wel eens. Want voor vanavond zullen we het erbij laten en de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Hemelse Vader, voor het leven dat u ons geschonken hebt. Voor de bijzondere omstandigheden waarin wij verkeren, dat wij leven in het laatst van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling, een uitzicht hebben op die heerlijkheid die je zou openbaren, maar anderzijds ook kunnen vaststellen dat de omstandigheden in de wereld om ons heen inderdaad steeds meer overeenkomen met uw profetisch woord met betrekking tot de komst van onze heiland. En we danken u dat we daarna mogen uitzien over alle omstandigheden heen. We mogen beseffen hoe bevoorrecht we zijn te mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Ons te mogen voeden met dit woord dat wij voor ons hadden ook deze avond. En dat wij in alle vrijmoedigheid tot ons mogen nemen. We danken u dan dat we uw kinderen zijn. En we vertrouwen erop dat u naar ons omziet in overeenstemming met uw belofte. En we vragen u dan ook, op grond daarvan, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Richt u ons oog op u en op de heerlijkheid die u ons beloofd hebt, zwart op wit. Amen.